Het is weer woensdagavond, weer tijd voor onze wekelijkse meditatie. En we gaan weer verder met de geschiedenissen van David, voordat hij nog koning was. We lezen nu samen uit 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, de eerste 16 versen. Het geschiedde nu als hij, dat is David, geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af, die hij aan had, en gaf hem aan David, ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe, en tot zijn gordel toe. En David toog uit overal waar Saul hem zond. Hij gedroeg zich voorzichtig, en Saul zette hem over de krijgslieden, en hij was aangenaam in de ogen van het ganse volk, en ook in de ogen van de knechten van Saul. Het geschiedde nu, toen zij kwamen en David wederkeerde van het slaan der Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met gezang en rijen, de koning Saul tegemoet, met trommelen, met vreugde en met muziekinstrumenten. En de vrouwen spelende antwoordden elkander en zeiden: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen, en hij zeide: ze hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben ze maar 1.000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van die dag af en voortaan. En het geschiedde des anderen daags, dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd, en hij profeteerde midden in het huis, en David speelde op snarenspel met zijn hand, als van dag tot dag. Saul nu had een spies in de hand, en Saul schoot de spies en zeide: ik zal David aan de wand spitten. Maar David wendde zich tweemaal van zijn aangezicht af. En Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem, en hij was van Saul geweken. Daarom deed hem Saul van zich weg, en hij zette hem zich tot een overste van 1.000, en hij ging uit en hij ging in voor het aangezicht van het volk. En David gedroeg zich voorzichtig op al zijn wegen, en de Heere was met hem. Toen nu Saul zag dat hij zich zeer voorzichtig gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht, doch gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. Ja, zien we dat niet lang na de overwinning van Israël op de Filistijnen en de overwinning van David op Goliath, er heel veel dingen opeens gebeuren. Duidelijk wordt aan velen dat David de gezalfde des Heren is. David hoefde dat zelf allemaal niet rond te bazuinen, het werd gewoon duidelijk uit zijn gedrag. Hij gedroeg zich ook op een verstandige manier onder het volk, hij drong zichzelf niet op, en hij wachtte op Gods tijd. We zien ook een scheidslijn lopen, zelfs tussen families door en gezinnen door. Want we lezen in dit hoofdstuk zowel van Jonathan als van Saul twee tegenovergestelde houdingen ten opzichte van David. Saul, de huidige koning, begint David uit jaloezie te haten. En er gaat al gelijk een licht op: hij zal de toekomstige koning zijn. Hij weet dat God hem heeft afgezet en dat er een tijd zal komen dat hij zal moeten eindigen met zijn koningschap, op wat voor manier dan ook. Maar verder weet hij natuurlijk niet. Maar Jonathan begrijpt dat ook dat David toekomstige koning zal zijn. En dan valt het bij de een in het vlees, Saul wordt boos, jaloers, gaat David haten, staat hem naar het leven en er komt een tijd van grote moeilijkheden en zorgen voor David. Saul gaat hem achtervolgen. Maar in dit alles is Jonathan een hele andere persoon. Hij, terwijl hij toch de kroonprins is, terwijl hij toch eigenlijk de toekomstige koning zou zijn, en de Heere nog niet gezegd heeft dat nu Saul van het toneel zal verdwijnen, Jonathan de opvolger zal zijn, ziet hij toch al, en dat is hemelslicht geweest, kan niet anders, dat het niet hij zal zijn, niet hij zal de kroonprins zijn, maar David. En daar heeft hij zich heel erg over verblijd. En daar willen we dan een ogenblik over nadenken. Je ziet dus hier eigenlijk in dit hoofdstuk drie houdingen. We hebben al gezien de haat van Saul dan. Maar ook ja, de sympathie voor David. Er is sympathie, maar dat kan ook heel erg gauw overgaan en veranderen. Maar bij Jonathan is dat de liefde. En we zien dat David en Jonathan, als we ze nu samen zien, dat Jonathan David gaat herkennen als degene die straks koning zal zijn. Maar ook dat Jonathan David gaat erkennen als koning en in zijn leven ook in de derde plaats gaat belijden. Er is dus contact geweest tussen David en Saul. David is aan het hof geweest van koning Saul om te spelen. Als Saul door de boze geest overweldigd werd en driftig en boos en opstandig werd, dan ging de muziek van David hem geruststellen en werd hij van binnen weer rustig. Maar dat is ook niet voor altijd geweest. Het groeide in Saul, dus de haat jegens David. En ook de muziek die David ten gehore bracht, de zachte harpmuziek, bij wijze van spreken, kon hem dus niet meer van houding veranderen. Hij werd steeds agressiever tegenover David. En Saul heeft ook gehoord van David hoe de Heere hem uitgered had en veel zegeningen had gegeven. Hem ook had geholpen in het gevecht met een leeuw en een beer en de eer had hij aan God gegeven. En dan horen we niet dat Saul daarvoor valt als het ware. Dat hij dat herkent, hij herkent dat niet. Dat leven is hem geheel en al vreemd. Maar Jonathan, die herkent dat wel. Als David de Heere de eer geeft, dan raakt hij een snaar in het hart van Jonathan. Ja, in 1 Samuel 14 hebben we kunnen lezen dat ook Jonathan een gevecht leverde met de Filistijnen. En daar eigenlijk alleen was, ja, met zijn wapendrager dan, maar ze toch verslagen heeft. Want Jonathan zei, bij de Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. Dat is echt een geloofsdaad van Jonathan geweest. In zijn hart leefde dus ook dat echte geloof, het kinderlijke geloof, dat die overgave, dat vertrouwen in de Heere. En nu herkent hij dat ook bij David. En dat geeft toch een geestelijke band, een geestelijke betrekking. En dat is ook zo, vandaag toch ook, immers de vrezen des Heeren verbindt aan één. Terwijl toch Jonathan de kroonprins was, de kroonpretendent. Hij wist toch van de situatie en het is niet bij hem in het vlees gevallen, maar is juist voor David gevallen, als hij in hem, in zijn daden, maar ook in zijn woorden, ziet dat dat de man naar Gods hart is, die straks koning zal zijn. En Jonathan is het daar helemaal mee eens. De man naar Gods hart. Het is ook de man David naar Jonathans hart. Dat is het mooie in deze geschiedenis. En Jonathan herkent Gods wil en Gods weg. Hij is er helemaal mee eens. Wat is dat toch mooi. En zo ontstaat er een innige vriendschap die eeuwigheidsbanden geeft. Eeuwigheidsbanden, ja. Eeuwige vriendschap. Wat God dan geeft, banden die God schenkt, die zal hij nooit verbreken. Nee. En dat mag ook vandaag een troost zijn. Voor degenen die hier ook eensgezind zijn in de vrezen des Heren. Dat dat een betrekking is die niet meer verbroken zal worden. Ook niet door de dood. Jonathan doet dus een stap achteruit. En dat is altijd genade. We willen vooruit en zeker ook als we de zoon van de koning zijn. Maar hij doet een stap achteruit. Hij buigt voor David. Ja, de reactie van Saul is menselijk en daarom ook begrijpelijk, want wie wil er nu achteruit? Maar de vreze des Heren doet wonderen en doet buigen voor de wil van God en eigen wil verzaken. Ondertussen zien we dat David hier ook weer een type van de Heer Jezus is, die de aangewezen persoon is door God de Vader zelf, om het volk van God te verlossen van hun zonden. En hoe is dan onze houding tegenover hem, de grote Davidszoon? Ja, dan wordt onze ziel of aan hem verbonden, omdat wij in niemand anders enig heil, van niemand anders enige verwachting hebben, of verwachten, hè, dan wordt onze ziel aan hem verbonden en dan wordt hij de enige, de volkomen zaligmaker. Of is er geen buigen voor hem? Daar komt het toch in het leven op aan. Een buigen voor hem of een niet een buigen voor hem. Een uitgaan tot hem en een verwachting van hem. Een liefde tot hem of is dat er niet? Daarvoor hebben we dezelfde geest nodig die in het hart van Jonathan werkte. Dat wij leren een stap terug te doen. Ook niet van onszelf te verwachten, ook geen eigen wil. Eren boven de wil van de Heere. Wij willen, en dat is dan het doel van ons leven, uit genade, dus alles genade, buigen voor de koning. Al is dat wel, en dat moet ik ook eerlijk zeggen, dat zal misschien uw ervaring zijn toch, is dat een strijd. Een mens wil dat niet zo gemakkelijk en niet zo gauw. Je herkent je ook wel dikwijls in Saul, ook als je genade kent hoor. Dan herken je het ook in Saul, dat je zegt van ja, zo ben ik van nature ook. Maar het is genade als het dan anders is en we ons eigen ik en wil opgeven, onze eigen positie en dat we dan ook buigen voor de Heer Jezus Christus alleen en hem als de enige koning erkennen, omdat hij door God de Vader wordt aangewezen en ook van hem alles verwachten wat tot onze zaligheid nodig is. Ja, dat is sterven aan jezelf. Dat is eigen werken en persoon verachten en dan uiteindelijk tot de erkenning ook komen. De erkenning, u bent de Heere. Van u is mijn verwachting. Nou, dan zie je dat ook in de geschiedenis van David en Jonathan. De ziel van Jonathan werd verbonden aan de ziel van David. Het is dus wederkerig, hè? Wederkerig. En bij de Heere is het ook zo, maar dan gaat het echt helemaal van hem uit. Je zal ook bij David kunnen zeggen, hè? David die openbaarde zich als degene die Goliath overwon, die een strijder wilde zijn om het volk van de Filistijnen te verlossen. En daarom werd het hart van Jonathan natuurlijk veranderd, ingewonnen. Hij werd ingewonnen voor de woorden die David sprak en voor de vrezen des Heren die in hem was. Dus, en dat gaat er bij de Heere Jezus dan absoluut zo. Hè? Hij is de eerste, het gaat van hem uit en dan gaat er in ons hart en leven iets veranderen. En dat alles door de werking van woord en geest. Als de Heer Jezus gepredikt wordt als de grote verlosser en zaligmaker van arme, verloren zondaren. Dus dan gaat Jonathan David ook openlijk belijden. En daar komt het ook toe in het leven van alle die God vrezen. Hè? Als er bijvoorbeeld weer straks avondmaal is, dan is de avondmaalsgang naar de tafel ook een belijden van de Heer Jezus Christus. Een verkondiging van zijn dood, zijn werk en zijn opstanding ook. Een verkondiging van het heil in hem. Dus als we hem gaan herkennen, dan gaan we hem ook erkennen. Dan komt er ook een belijdenis. Je kan niet anders. Hè? Nou, dat drukt Jonathan hier uit in het zich overgeven aan David. Hè? Hij trekt zijn mantel uit en dat is het teken van zijn waardigheid als troonpretendent. Je kon hem herkennen aan zijn mantel, hij was de kroonprins. Maar die trekt hij dan nu uit en die geeft hij aan David. Hij zegt dan als het ware, jij David zult de koning zijn, maar hij zegt ook al, je bent al voor mij de koning. En als hij zijn klederen aan David geeft, dan is dat de wapenrok, de kleren die hij aan heeft om te strijden op het veld en om te kunnen functioneren als soldaat. Hij geeft zwaard, hij geeft zijn boog. Hij zegt dan eigenlijk, u bent sterker dan ik ben, u bent een strijder voor mij, u bent mijn held ook. Dat is alles wat Jonathan als het ware zegt. Hij geeft hem zijn gordel, en dan had je een soort riem om je klederen aan te gorden, om gemak te hebben, geen last te hebben van je kleren in de strijd bijvoorbeeld. Met andere woorden, hij geeft zich helemaal aan David over. Jonathan treedt terug en herkent David als de gezalfde des Heren, als held. En ja, inderdaad, terwijl David nog geen koning is, hè, en die staat als het ware nog, zeg maar, in zijn herdersplunje voor hem, om het zo maar eens te zeggen. Maar dat is wat ook in het geestelijke leven toch herkenbaar is. Dat de Heer Jezus als koning wordt herkend, maar ook erkend. En dat we hem gaan zien als koning, ook als hij de weg van de vernedering gaat. Als de Heer Jezus nog hier op aarde is, en als hij de weg gaat naar het kruis, strijdt met de boze aanbindt en met de zondeschuld, als hij staande blijft te midden van allerlei verzoekingen en proevingen, dan ook in die weg de Heer Jezus al herkennen en erkennen als de koning, die in die weg de overwinning zal behalen. Dan komt er dus ook in de vernedering van de Heer Jezus, in alles wat hij doet, liefde openbaar. Liefde tot het volk, zoals David liefde had voor zijn volk, maar dan komt er ook liefde openbaar in het hart van Jonathan, voor David. Dus hij is nog geen koning, maar hij herkent hem en erkent hem wel als zodanig. En zo zien wij dus ook in de vernedering van de Heer Jezus al, dat hij de koning is en krijgen we hem ook in zijn werk, in de gangen van zijn vernedering, al zo hartelijk lief. Dat is de geestelijke betekenis die hier allemaal achter zit. En daarom vragen we onszelf weer af, is er geloof in de Heer Jezus Christus, ook als we hem in zijn vernedering zien, in zijn gang naar het kruis, als de man van smarten. Als de Jesaja zegt, de Heer heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als Pontius Pilatus zegt, zie de mens, zien wij dan in hem ook degene die onze verlossing verwerft, daarvoor aan het strijden is. En krijgen we liefde tot hem in zijn strijd. Ja, en dat brengt dan, dat kan niet anders, tot zelfverloochening. Tot wederliefde. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochende zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is ook een strijd, maar dat gaat wel komen in het leven. Dat zien we hier bij Jonathan ook. Hij verloochent zichzelf. Hij legt zijn koninklijk gewaad af. En zijn strijdwapens, en die geeft hij alles aan David. Hij legt alles als het ware in zijn hand. Hij treedt zelf terug, maar het is ook de weg van de zaligheid. Hè? Zelf niet werken, maar in het geloof in Christus werk worden we zalig. Zelf niet denken van ik moet dit doen, ik moet dat doen, maar je hoop stellen op het werk van Christus alleen. En zo achter hem aankomen. En zien dat in hem alle zaligheid ligt. En dat hij alles zal volbrengen voor een zonde die helemaal verloren ligt aan zijn eigen kant. Dus niet ik op de troon, maar hij. Mooi is dat als je dat ook in de geschiedenissen van David en Jonathan al krijgt te zien. Hè? De steen die door de bouwlieden verworpen is, bij God uitverkoren en dierbaar. Maar die wordt er ook bij mij uitverkoren en dierbaar. De liefde van Jonathan voor David is oprecht. En dat wordt het ook van een zondaar tegenover de Heer Jezus. Dan kan Petrus niet ontkennen als de Heer Jezus het vraagt aan hem. Hebt gij mij lief? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Het is ook een roeping hè, om jezelf te verloochenen. Zoals de apostel Paulus zegt, wie de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. En daarom onze waardigheid hoog houden, zelf nog wat menen te zijn, te hebben. Ja, waar houdt een mens zich allemaal niet aan vast? Het heeft allemaal geen enkel nut. Het zal geen enkele vrucht opleveren, slechts het geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus, dat maakt ons zalig. Ja, en dan zegt u misschien ook wel, ja, kon ik dat maar doen, net als Jonathan, ja, die volledige overgave. Maar nog eens, Jonathan kon het ziende op wie David was, wat hij zei, op zijn daden. En daarom het kan alleen zelfverloochening in het gelovig zien, in het vertrouwen zien op wie Christus is en wat hij doet. En daarom moet die vraag ook de onze zijn. Openbaar uzelf aan mij, Heere. Laat uzelf aan mij zien dat ik in u geloven mag. En mij onvoorwaardelijk aan u, de Heere, zal mogen overgeven. En ja, David, dat hebben we de vorige keer al gezien. Hij zich dus geopenbaard in de verlegenheid en de nood van het volk. En zo openbaart de Heer Jezus zich ook. Die openbaart zich in onze schuld, in onze onmogelijkheden, in onze verlegenheden, in de nood waarin we verkeren. En wie daarvan iets inleeft, die gaat echt uitzien naar hem als helper, als verlosser, als de grote held, bij wie de Heer hulp beschoren heeft. En zo wordt hij vandaag dan ook gepredikt. Ja, Jonathan heeft daarna ook een moeilijk leven gehad, want als je de zijde van David koos, ja, dan, en tegen Saul, dan had dat ook weer consequenties. Dat hebben we, de geschiedenis zal dat leren. Hè? Als we de geschiedenissen verder lezen, zien we dat ook Jonathans leven als het ware gevaar loopt. En Saul kiest ook tegen hem. Maar Jonathan heeft nu vanaf dat moment een belijdend leven geleid en er wordt uitgekomen dat hij achter David staat. En dat verbond waarvan we net gelezen hebben, dat was dus eigenlijk een liefdesverbond, waarin Jonathan zich helemaal overgaf aan David, dat was in het openbaar gesloten. En later komt Jonathan ook in het openbaar tegenover Saul voor David op. Hij trotseerde de gevaren. En hij bleef op zijn post. Ja, dat wel. Hij was als het ware wel iemand die zijn vader ook getrouw bleef in het dienen als zoon en als in zijn strijd tegen de Filistijnen. Hij is er ook met zijn vader en zijn broers meegegaan naar het slagveld in die laatste strijd waar Jonathan ook omgekomen is. Maar zijn hart was verbonden aan David. Zo kunnen we ook in onze levens positie innemen waar de Heer ons toe roept. Daar moeten we ook getrouw in zijn. Maar aan wie is ons hart en aan wat is ons hart verbonden? Dat moet onze vraag zijn. Een vraag die we kunnen beantwoorden. Ja, en dan ook in het moeilijke van het leven, dat zit er ook in die gedachte, in de strijd, op je plaats, in de maatschappij, in je werk, op de werkvloer. Dat je daar ook voor de Heer Jezus uitkomt en hem mag belijden. Dat is ook heel moeilijk, maar het gaat ook als we Christus ontmoeten en zijn stem horen en hij zichzelf laat zien en we zien wie hij is. Voor verloren zondaar, ja dan kan het niet anders of we gaan hem ook in het openbaar beleiden. Ja, en toen is het met Jonathan steeds meer achteruit gegaan in die zin van hij ging steeds verder van de troon af natuurlijk, dat wist hij ook wel. Ten slotte stierf hij op het slagveld van Gilboa. Ja, hij is steeds verder van de troon van Israël gekomen en hij wist dat. Maar hij stierf als de vriend van David. En daar gaat het nu in uw en mijn leven ook om. Sterven wij straks als de vriend van David, als behorend bij Christus, als eigendom van hem, als iemand die wij leerden erkennen, belijden en liefhebben. In leven en sterven het eigendom van Christus te zijn, hem toe te behoren, hoe de omstandigheden ook zijn. Dat is de prediking die ook van dit gedeelte van de geschiedenissen van David naar ons toe komt. En dan kunnen we alleen maar medelijden krijgen met koning Saul. Een koning die niet wilde buigen, voor David niet, ja, omdat hij niet voor de Heere wilde buigen. Er kwam geen gebed om vergeving, om verzoening. Geen gebed om de Heilige Geest. Geen wederkeer kwam er tot de Heere. Nee, dan maar geen koning, maar David erkennen als koning, maar vooral ook God. Als ik u maar heb, Heere, dan hoef ik die troon niet. En dat was bij Saul niet en bij Jonathan wel het geval. Geven de Heere dat ook deze geestelijke les door ons zal mogen worden geleerd. En zo willen we tot volgende week dan weer verder gaan met de geschiedenissen van David. En zien wat voor onderwijs erin ligt. En ook in deze geschiedenissen, juist in deze geschiedenissen, ontdekken de rijkdom en de heerlijkheid van de meerdere David, de zoon van David, ook de Heere van David, Jezus Christus. De zaligmaker. Tot zover dan, en dan willen we nu nog Gods zegen vragen over de gedachten die we naar voren mochten brengen. We danken u, Heere, voor het onderwijs dat we weer mochten opdiepen uit uw woord. Ja, er was ook wel sympathie voor David, maar dat kan ook veranderen. Er moet liefde komen in het hart. Saul had op een gegeven moment echt haat. Verschrikkelijk, en dat ging ook maar door. Hij keerde van zijn ingeslagen weg niet terug. kunnen jaloers zijn op Jonathan, die in David zag de gezalfde des Heren. Laten ook wij u te voet mogen vallen, Heer Jezus Christus, u mogen toebehoren, en dat we u mogen herkennen ook van in de prediking, ook in de wegen van uw vernedering en uw verhoging, mogen erkennen en u te voet vallen, schenk het door de kracht van uw woord en geest, en dat we u ook zo mogen gaan beleiden als de weg, de waarheid en het leven. Werk ook dat uit in onze harten, Heere, want daar zijn we ook vreemdeling van, daar zijn we ook huiverig voor, daar moeten we ook altijd weer vrijmoedigheid voor krijgen, maar werkt u dat zelf uit, Heere, genadige God, in onze harten. En zo dragen we onszelf erop aan uw genadetroon, ook voor de gewone, alledaagse dingen van het leven. Wees met een ieder van ons en allen die ons lief zijn. Gedenk de gehele gemeente in uw trouw en gunst. Maak alle dingen nog weer wel. Ook in het midden van de gemeente, dat het weer zondig mag worden en uw woord weer verkondigd zal mogen worden. En heilig het nog aan onze harten. Vergeef genadig onze zonden, Heere. En wil ons bidden horen. Om Jezus wil. Amen. Fijn dat u weer luisterde. En we hopen weer tot een volgende week. God zegen gewenst.